We lezen Gods woord, Kolossense 3, vers 1 tot en met 17. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijder is en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. De vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de lezing van Gods woord. Gods woord wordt op deze voorbereiding zondag bediend voor de tweede keer uit Kolossense 3, vers 3 en 4. Vanmorgen stond vers 3 centraal, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Vanmiddag vers 4, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Middels de woorden, gemeente, van vers 4, Christus die ons leven is, is ook het thema van de prediking. Christus die ons leven is. Twee lijnen vanuit dit vers. Eerste lijn vanwege mijn onvolmaakte leven uitzien naar hem. En de tweede lijn vanwege zijn volmaakte leven gezien worden met hem. Dus vanwege mijn onvolmaakte leven uitzien naar hem. En vanwege zijn volmaakte leven gezien worden met hem. Een avondmaalganger gemeente voldoet aan kenmerken. Het kan ook niet anders. Omdat Gods woord een avondmaalganger kenmerkt. Iemand die de Heere vreest, is herkenbaar. Ook heel concreet in het dagelijks leven. Maar ook hoe hij zich verhoudt of zij zich verhoudt tegenover de Heere. Kenmerkend voor al die kenmerken is dat er tegenstellingen zijn. Het leven van een avondmaalganger staat in die zin onder hoogspanning. Hij wordt gekenmerkt door tegenstellingen. Het is Paulus die dat ook nadrukkelijk onderstreept. Meerdere plaatsen, maar ook in het gedeelte dat in deze week in onze aandacht vraagt, Kolossense 2 en 3. En kenmerkt het leven van iemand die de Heere vreest, alsof hij opgewekt is met Christus. En tegelijkertijd is hij gestorven en begraven. Opgewekt met Christus en tegelijkertijd begraven en gestorven met Christus. Tweede kenmerk van een avondmaganger is dat hij de dingen zoekt die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Weer een kenmerk. Zijn hart is gericht op Christus, die boven is, zittend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En daarom is zijn hart afgewend van de dingen die op de aarde zijn. Derde kenmerk. Omdat zijn hart gericht is op Christus die boven is, bedenkt hij de dingen die boven zijn. En we zagen toen die tekst werd uitgelegd, dat Paulus met de dingen die boven zijn bedoelt alles wat Christus heeft verworven en betaald in zijn lijden, sterven en opstanding. Hij bedenkt dat. Het stempelt zijn leven. En daarom heeft hij een afkeer van de dingen die beneden zijn. Nog zo'n kenmerk die Paulus ons aanreikt in vers 7 en 8. Een avondmaganger kent een eertijds, kijkt u maar mee naar de tekst, vers 7 van hoofdstuk 3, in welke ook gij eertijds hebt gewandeld. En hij leeft uit het nu, vers 8a, maar nu. Hij kent een eertijds toen hij nog wandelde in deze wereld. Bedacht de dingen die van beneden zijn. Maar hij kent ook een nu. Wandelen in Christus, die in de hemel is. Nog zo'n kenmerk die de tekst ons aanreikt. Een avondmaganger wordt gekenmerkt omdat hij de oude mens heeft afgelegd. Vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. En er komt een opsomming van allerlei zaken die door Paulus worden opgenoemd en afgelegd moeten worden. En tegenover het afleggen zet Paulus in vers 10 het aandoen. Het aantrekken. En dan zitten we meteen ook bij het volgende kenmerk. Een avondmaganger wordt gekenmerkt door een oude mens, vervolg van vers 9, en een nieuwe mens. Vers 10. Een avondmaal kenmerkt zich doordat hij in het verleden behoorde tot die grote groep die Paulus opzond. Aan het slot van dit gedeelte, vers 11, waarin niet eens Griek en Jood besnijden in zijn voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Maar al die verschillen en die tegenstellingen zijn voor hem nu weggevallen. Omdat hij in Christus is. En Christus is voor hem alles. En in allen. Dit zijn dus Bijbelse kenmerken, gemeente. Er is dus ook helemaal niets mis met de kenmerkenprediking. Het ligt er wel aan hoe die kenmerken functioneren in de prediking. En wat bedoel ik daarmee? Wel, alles wat tot nu toe is naar voren gebracht vanuit dit gedeelte dat voor ons ligt opengeslagen, staat of valt maar met één vraag, namelijk: bent u in Christus of niet? En alleen vanuit hem, vanuit Jezus Christus, komen die kenmerken naar voren. En ze worden door Paulus opengelegd om aan te geven het verschil tussen hen die in Christus zijn en voor wie dus de avondmaalstafel voor volgende week zondag ook opengesteld is. En voor degenen die Christus niet kennen en voor wie de avondmaalstafel dus gesloten is. Deze kenmerken zetten niet alleen het leven van een avondmaalganger onder hoogspanning. Ze plaatsen een avondmaalganger als het goed is ook voor een onmogelijkheid. Namelijk, hij moet iets doen, daar wil ik met u naartoe in het eerste punt van de prediking. Hij moet iets doen wat tegen zijn natuur en tegen zijn aard ingaat. Namelijk, vers 3, Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wat is dan het onmogelijke? Hoewel hij gestorven is, vers 3, en zijn leven verborgen is met Christus in God, volgt daarop de oproep in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan zitten we in het hart van de kenmerken die een ware avondmaalganger typeert. Hij is dood en gestorven in Christus. En vanuit de gemeenschap met Christus krijgt hij steeds meer last van die leden waarvan Paulus zegt, die moeten gedood worden. U mag voor leden, dat is het woord dat Paulus gebruikt, ook lezen lidmaten of ledematen. Paulus gebruikt een beeld uit de medische wereld van die dagen. Een ledemaat is bijvoorbeeld je hand of je voet, je arm of je been. En dat beeld wat Paulus hier oproept in vers 5 is het, ik zeg het in alle voorzichtigheid, maar ook om recht te doen aan de tekst, is het amputeren van een lidmaat, ledemaat. Het amputeren van je hand, je voet. De gemeente, u begrijpt dat dat alleen maar gebeurt in die dagen en vandaag de dag ook, wanneer het niet anders kan. Wanneer er geen andere mogelijkheid is, wanneer de arts niet anders meer kan dan dat hij gedwongen wordt ervoor staat om zo'n lidmaat te amputeren, omdat als hij dat niet doet, dat de gevolg een gevaar kan worden voor het leven zelf. Voor de gezondheid van het hele lichaam. En daarin zien we dat het woord van God een avondmaalganger niet alleen typeert, omdat hij dood is in Christus, gestorven is in Christus, maar vanuit dat gestorven zijn in Christus, plaatst het woord van God ons ook voor die oproep. Dood, amputeer dan uw leden, even naar het vers, vers 5, die op de aarde zijn. Ik laat de opsomming die Paulus dan geeft, welke ledematen hij hier bedoelt en beoogt, even voor wat het is. Ik wil even met u kijken naar het beeld dat Paulus hier gebruikt. Een avondmaalganger kenmerkt zich dus door een strijd op leven en dood. En met dat ik dat zeg, gemeente, komen voor een spiegel te staan. En ik kijk ondertussen ook met een schuin oog naar hen die de Heere mogen vrezen. Doe ik nu recht ook aan het leven dat u op dit moment leidt? En dat ik op dit moment leid? Wordt ons leven, ook wanneer we niet vreemd zijn van het werk van de Heere, wanneer we genade mogen kennen, nou ook elke dag gekenmerkt door die strijd op leven en dood? Wanneer aan de ene kant door genade die geloofskennis er mag zijn, dat we afgestorven zijn in onszelf vanwege het ingeënt zijn in Christus. Hij alleen is ons leven, zegt Paulus. Trilt dat leven van Christus dan ook door tot in ons hele leven toe? Is dat nou ook de praktijk geweest als we terugkijken op deze voorbereidingszondag met het oog op de avondmaalzondag die voor ons ligt en de avondmaalzondag die achter ons ligt in de achterliggende 3 maanden? Was daar in die 3 maanden inderdaad een strijd op leven en dood? En als we nu door genade op dit moment hier mogen staan en de tekst naar ons toe komt, kunnen we dan ook momenten in ons leven aanwijzen waardoor we al worstelend met Christus in het gebed de verlangens naar die zonde mochten blussen in Christus' liefde tot de zondaar? Lag daar ook in die troefheid die toen ontstond pijn, omdat we beseften dat we met het koesteren van die zonde de Heere onteerden, ook een intense vreugde? Omdat dat doden van onze lidmaten ons steeds meer en meer bepaalde, kijkt u met me mee naar de kern van de tekst, maar wat Paulus hier voorhoudt, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Dat terwijl wij voor ons gevoel steeds meer een stervend leven begonnen te leiden, omdat we door genade oog kregen voor al die... Vergun me dat ik het even gebruik, gemeente, in het beeld. Ik wil dat gepast doen, maar Paulus gebruikt dat beeld wel, dus ik kan niet anders dan eromheen gaan. Paulus gebruikt het beeld van een rottend lidmaat. Een rottende hand, een rottende voet. Is dat nou het beeld dat u en ik ook van die boezemzonde hebben? Wat rot. En als het de kans krijgt, verrot het alles. De boezemzonde van laster. De boezemzonde van, dan vult u het voor uzelf maar in. Aan de hand van de tekst van vanmiddag. En is dat nou ook het geval dat we wanneer die opsomming door Paulus wordt gedaan en we leggen ons leven ernaast, dat we inderdaad tot het besluit komen, er zit niets anders op dan dat dat geamputeerd moet worden. Dat al die potjes met zalfjes, pilletjes, waar wij zo bedreven in zijn, nutteloos bleken te zijn. Omdat de macht van die zonde sterker bleek te zijn dan het pilletje van ons voornemen, dan het zalfje van ons goed gedrag, dan het poetsmiddeltje van ons gebed, dat er een radicale breuk moest zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Er staat niet, verbind uw leven. Bepleister uw leden. Verzorg uw leden die op de aarde zijn. Het is het een of het ander. Het is doden. Of probeer in leven te laten. Avondmaalstafel staat alleen open voor hen. Die de praktijk hiervan kennen. Het amputeren van de zonde. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Het woord snijdt vanmiddag ook in mijn vlees. Je kan als predikant dan ook heel gepolijst gaan preken. Zo net eromheen bewegen. Dat het wel ernstig is. En tegelijkertijd net niet het hart van de tekst raakt. Maar als ik al luister naar de tekst vanmiddag eerlijk ben en ik spiegel mijn leven even aan de hand van de tekst en doet u dat even bij uzelf, dan heb ik niet in de gaten hoe gevaarlijk die inwonende zonde is. Dat moet, zoals dat gebeurt ook in de praktijk van het dagelijks leven, een arts mij vertellen. En als een arts mij dat vertelt, dan vraag ik aan de arts, klopt het allemaal wel? Is het echt zo ernstig? Het valt toch wel mee? Het ziet er nog aardig goed uit? Heeft u niet nog een medicijn hier of een middeltje daar? En u zegt, de hemelse medicijnmeester in het leven van zijn kerk en kinderen, er is maar één oplossing, amputeren. Het mes erin. Dood dan uw lidmaat, ledematen. Die op de aarde zijn. En dat is een pijnlijk proces. Een van de plaatsen waar Christus dat in de praktijk brengt, is aan de avondmaalstafel. Er wordt ook om gebeden in het avondmaalsformulier. Voorafgaand aan de bediening van het avondmaal, ik wil er even met u naar kijken, in het avondmaalsformulier wordt er ook nadrukkelijk op gewezen en ook om gebeden. Er staat in het gebed voorafgaande, er staat in de aanspraak voorafgaande aan de bediening van het avondmaal volgende woorden. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Maar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand van zijn hemelse Vader, verwijzing naar Colossense 3 vers 2. Waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, die twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij met het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen, onze harten opwaarts heffen naar de hemel, daar waar Christus is. Dat is het begin van het amputeren van de zonde. Betekent dat aan de avondmaalstafel de tafel alleen maar open staat voor patiënten? Die last hebben gekregen van de inwonende zonde. Die in die strijd van de zonde zo vaak onderliggen. Die ervaren hebben ook vanuit hun eigen leven dat de zonde sterker is dan de weerstand die zij kunnen bieden. En die om die reden geen andere kant meer op kunnen en geen andere kant meer op willen, dan vluchten tot Christus, die ons leven is. Juist rondom de avondmaalstafel is de Heere alleen voor hen die de strijd in zichzelf hebben verloren. Die tegenover de Heere moeten belijden dat zij niet alleen het verdriet ervaren in hun leven, van wat er nog van binnen in hun verdorven hart en bestaan leeft, maar die dat verdriet niet koesteren om daar wat mee te worden, maar vanwege dat verdriet en die inwonende pijn geen andere kant meer op kunnen dan vluchten tot Christus. Zij zijn ervan overtuigd dat Hij alleen ons leven is. En ze zijn ervan overtuigd dat zij in zichzelf de dood hebben. Zij zijn ervan overtuigd dat Hij alleen bij machten is om die strijd tegen die inwonende zonde te strijden. En de begeertes en verlangens naar de dingen die hier beneden zijn, uiteindelijk te kunnen overwinnen, door alleen maar te schuilen in de kruiswonden van Christus, in het besef, Hij alleen is ons leven. De avondmaalstafel staat dus niet open voor mensen die tegenover de Heere gaan vertellen hoe goed ze het in de achterliggende maanden hebben gedaan. De avondmaalstafel staat open voor mensen die alleen maar kunnen vluchten tot Christus, omdat Hij alleen hun leven is geworden. En ze in zichzelf steeds meer en meer de dood zijn gaan ervaren. Vanwege mijn onvolmaakte leven is er maar één verlangen, en dat is Christus. En Christus alleen. Ik zou ook niet weten trouwens wat iemand die dat verlangen niet kent aan de avondmaalstafel moet doen. Helaas, ik weet het, is de praktijk zo. En daarom is dat avondmaal hier beneden ook onvolkomen. Dat de geschiedenis door. En laten we nu even niet luisteren voor iemand anders. Maar ons leven even eraan spiegelen. Dat de geschiedenis door en aan de avondmaalstafel mensen hebben gezeten die aan de Heere gingen vertellen hoe goed ze het doen in het Koninkrijk van God. Maar de avondmaalstafel is alleen bedoeld voor mensen die sterven aan zichzelf. Vanuit het leven in Christus. Want als ik dat zo zeg, gemeente, en ik kijk even met jou naar de tekst en ik maak ook meteen de brug naar het tweede punt, dan is er iets wat mij opvalt in dit gedeelte. Paulus beschrijft dat vanaf vers 5, dood aan uw leven die op de aarde zijn, niet vanuit de klacht, vanuit het negatieve, vanuit het tekort. Nee, let u even op de volgorde die Paulus hier aanhoudt en dat ook de volgorde van de prediking van vandaag stempelt. De volgorde is, vers 3. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Vanuit vers 3 klinkt die oproep: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Helaas is het zo, ook in het leven van Gods kinderen, dat zij zo vaak die volgorde omdraaien. Dat zij eerst die strijd aangaan tegen die rottende ledematen, die inwonende zonde, dat inwonende verderf, om zichzelf zo ook gepast te kunnen maken om aan te gaan aan het heilige avondmaal. En dat is een van de grootste oorzaken waarom er rondom de avondmaalstafel, ik denk ook in ons midden, in het midden van de gemeente, zoveel geestelijke verwarring is. Laat ik een voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken. U kent waarschijnlijk dat verhaal van die schilder in Parijs. Ik ben nog nooit in Parijs geweest. Ik denk ook niet dat ik daar naartoe zal gaan. Maar de stad staat bekend om zijn vele schilders op straat. Verschillende mensen zijn er onder ons ook wel geweest. Nu was er een keer een schilder in Parijs. Dit is historisch wat ik vertel. Die liep door een van de straten in Parijs en die zag daar zo'n karakteristieke zwerver. Dat beeld, dat trof hem. En hij sprak die man aan. Hij zegt: ik zou je heel graag op het doek willen zetten. Maar ik loop hier op dit moment zonder mijn schilderspullen. Zullen we afspreken dat je morgen hier op deze plaats bent? En zo gezegd, zo gedaan. De schilder ging naar huis, pakte de volgende dag zijn schilderspulletjes, zijn verf, zijn kwasten, zijn doek. En ging naar de afgesproken plaats. En hij kwam daar aan en hoe hij daar rondkeek in de straat, hij zag allerlei mensen lopen en zitten en praten, maar geen zwerver. En op een gegeven moment komt er een man naar hem toe, die tikt hem aan op zijn schouders, die zegt: we hadden toch een afspraak. En hij draait zich om, die schilder, en hij ziet er een man staan, gewassen, keurig gekleed. Die schilder viel even stil, die zegt: bent u die zwerver van gisteren? Ja, zegt die man. Maar toen u zei: ik ga u op het doek zetten, heb ik hier en daar wat geld geleend, kleren, ik heb me gewassen, want je moet natuurlijk wel goed voor de dag komen. Begrijpt u het beeld? En ik hoop dat u begrijpt met uw hart wat ik nu ga zeggen. Aan de avondmaalstafel, lieve mensen, hoef je niet goed voor de dag te komen. Er is alleen maar plaats voor sloepers, tobbers, zuchters, mensen die verdrietig zijn, die het voor de Heere moeten beleiden, weer tekortgeschoten, maar die van één ding ervan overtuigd zijn: Christus die ons leven is. Zij komen aan de avondmaalstafel niet voor zichzelf, maar voor hem. Er zit op dit punt ook niet veel vast, bij u en bij jou. De teleurstelling, dat je in de achterliggende jaren niet aan kon gaan aan de avondmaalstafel, ondanks dat je die trekkende liefde van de Heere zo vaak ondervindt onder de prediking van het evangelie. Ondanks dat je, misschien heb je dat wel eens geprobeerd, omdat je luisterde naar die binnenpraten die tegen je zei: stop toch met bidden, want dat heeft geen zin. En je deed dat een dag of wat, maar je hield het er niet meer in uit. En je vluchtte weer naar het witvertrek, je stortte je hart weer uit voor de Heer. Ondanks dat je zo vaak geconfronteerd wordt met jezelf, als je opstaat van je knieën en soms ook tegen jezelf moet denken: waar was mijn hart en waar waren mijn gedachten in het bidden? Ze waren hier beneden. Wat kun je dan verdrietig voelen ook naar de Heere toe, toch? Juist in de heiligste verrichtingen speelt dat verdorven hart zo vaak zo sterk op, toch? Iedere keer die teleurstelling. En nu wil ik je waarschuwen voor die fout van de zwerver. Nou is Christus volgende week zondag, als de Heer het geeft, in het midden van de gemeente. En een lok nodigt je, trekt je, met je onvolkomenheid en verdorven bestaan. Omdat hij je wijst vandaag, en als de Heer het geeft, ook in de week die toe ligt tussen deze zondag en de volgende week, de komende zondag, op hem die ons leven is. Maken we de stap naar het tweede punt, gemeente. Vanwege zijn volmaakte leven gezien worden met hem. Kijkt u even met me mee. Er staat in de tekst: wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden. Let u er even op dat er staat: Christus niet die de levende is. Jazeker, dat heeft hij ook. Hij is de opgestane levensvorst. Die triomfeert over dood en graf. Die het leven heeft verworven. Maar Paulus zal direct daarachteraan zeggen: ja, maar als hij niet ons leven is, dan is zijn geboorte te vergeefs, dan is zijn leven te vergeefs, dan is zijn lijden te vergeefs, dan is zijn sterven te vergeefs, dan is zijn opstanding te vergeefs. Hij deed dat niet voor zichzelf. Nee, hij deed dat plaatsvervangend. Als borg, als middelaar van zijn kerk en van zijn kinderen. Daarom staat er ook met zoveel nadruk in de tekst: Christus die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik zei aan het begin van de preek: een avondmaalganger die kenmerkt zich door tegenstellingen. Hij doodt in zichzelf, levend in Christus. Hij is arm in zichzelf, rijk in God. Hij is bedroefd naar God en tegelijkertijd verheugd in God. Hij is aangevochten en weet zich verzekerd. Hij is bang en ervaart toch de geborgenheid met Christus in God. Tegenstellingen, gemeenten in het geestelijke leven, zetten het geestelijk leven dus onder hoogspanning. Tussen het leven nu en het leven dat wacht. Het toekomende leven. Het is ook met het oog daarop dat de Heere Jezus juist ook het avondmaal heeft ingesteld. Nadrukkelijk sprak hij het toch uit bij de instelling van het avondmaal: doe dat totdat ik kom. En om die woorden totdat ik kom te onderstrepen, beloofde de Heere Jezus op dat moment aan zijn discipelen en in en door zijn discipelen aan zijn kerk de eeuwen door, dat hij zich onthoudt van de beker van wijn totdat hij terugkomt. Hoogspanning in de hemel. Neem je dat mee in je heilige meditatie? Dat wanneer je door genade aan mag gaan naar de avondmaalstafel en de beker van wijn als het symbool van hemelse vreugde die er is in Christus, je wordt aangereikt. Christus met eerbied gesproken toekijkt hoe zijn bruid drinkt uit zijn liefdesbeker en door zijn offer zich verheugt in God, maar hij nog steeds afstand houdt van die beker. Hij kan daar nog niet van drinken, omdat de vreugde van het volmaakte van zijn werk nog niet volkomen is. Hij neemt die beker straks op als hij samen met zijn bruid staat voor de troon van God. Dat lijkt me een indrukwekkend moment, gemeente. Kijk jij er ook wel eens naar uit? Dat moment dat Christus de beker opheft in de hemelse heerlijkheid. De bruiloft van het lam, het avondmaal hierboven te openen. En voor het eerst naar eeuwen, hij staat daar als mens, beker aan zijn lippen zet en als de gastheer van zijn kerk daaruit drinkt. En dan rond laat gaan. Wat zal dat moment voor hem moeten betekenen? O Heere, Vervul ons hart volgende week zondag met heilige gedachten van de dingen die boven zijn. Vervul ons met Christus. Omdat ik in de vreugde aan de avondmaalstafel, als ik mijn lippen mag zetten aan de avondmaalsbeker, en de liefde van God in Christus proef, ook het heimwee voel naar boven. Dat moment. Samen met al de geheiligden. En met Christus die ons leven is. Te delen in die volmaakte gemeenschap met de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is toch ons leven. Daar leef je toch met eerbied gesproken naartoe. Dat moment, gemeente, en ik zit nu in het slot van ons vers, kijkt u even met me mee, vers 4, zal ook een moment zijn waarop iets wordt geopenbaard. Christus die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Openbaren betekent letterlijk onthullen. Iets wat op dit moment nog verborgen is. Wat is op dit moment nog verborgen? Wel, zegt Paulus, slotwoord van vers 4, dat laatste woord, de heerlijkheid. Dat wordt op dit moment nog niet gezien. De heerlijkheid van Gods kinderen is op dit moment nog niet openbaar, zichtbaar. Die heerlijkheid is juist verborgen. Verborgen niet alleen voor het oog van de wereld, maar ook verborgen voor hun eigen waarneming. Tegenover de luister die hoort bij Christus in zijn heerlijkheid, zien zij zo vaak op dit moment de ontluistering van hun eigen hart en van hun eigen leven. Tegenover de eer die Christus dan volkomen wordt toegebracht, ervaren zij zo vaak hoe ze hem ontheren in hun leven en met hun gedrag. Tegenover de volmaakte heiligheid, die zich dan ten volle zal openbaren, word ik zo vaak geconfronteerd met mijn eigen onheiligheid en met de tekortkomingen, met mijn bevuilen van het werk van de Heere, het ontheiligen van zijn naam, het bezoedelen van zijn eer. Lieve mensen, heb jij daar nu ook zo pijn van? En we kunnen dat wel even zo tegen elkaar zeggen vanmiddag. Maar verdriet het je nou ook? Verdriet niet omdat ik me daarin tekort voel schieten, want dan word ik nog eens een keer wat met dat verdriet. Maar verdriet vanuit de liefde tot Christus. Dat me zo verdriet. Omdat hij het zo waard is. Die ons leven is. Ons leven. Alleen dankzij hem leef ik. Alleen dankzij hem ervaar ik mijn tekort. Alleen dankzij hem ondervind ik mijn ontheiligheid. Alleen dankzij hem leef ik mijn tekorten, mijn verdorven bestaan in. Voor Gods aangezicht. Voel je ook die pijn? Pijn van die rottende ledemaat. Dat ook de reden is om volgende week zondag aan te gaan aan het heilige avondmaal. Om in het sterven aan mezelf steeds meer en meer het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Om het uit te leggen, gemeente, moet ik even met u vooruitbladeren naar vers 10. Kijkt u even met me mee. Paulus somt dan op welke dingen ledemaat en geamputeerd moet worden. En hij stelt daar dan tegenover, aangedaan hebbende, vers 10, de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem heeft geschapen. Het evenbeeld van God, die hem heeft geschapen. Paulus wil als het ware zeggen, in dat sterven aan mezelf en dat leven vanuit de gemeenschap met Christus, wordt langzaam maar zeker het beeld van God in hem, in Jezus Christus, zichtbaar. Krijgt dat gestalte. Ik word dus geen christen. Ik word Christus. Kijk maar naar vers 11. Opdat Christus zal zijn. Alles. En in. Alle. Ik terugkijk, gemeenten, op de avondmaalzondagen die achter mij liggen. En ik denk dat de verschillenden onder ons zich zullen herkennen wat ik nu ga zeggen. Is dat ik vaak naar de avondmaalstafel ging met de verwachting, als ik terugkom, dan word ik een goede christen. Aan de avondmaalstafel is het de Heere die mij onderwijst en helpt om een goede christen te worden. Als ik terugkijk op die avondmaalzondagen, dan waren dat vaak de meest verwarrende zondagen. Want ik kwam niet terug als een goede christen, ik kwam terug leeg. En als ik daar nu op terugkijk, moet ik zeggen, ik kwam terug leeg van Christus. Want hij onthield zich in zijn liefde. Hij kon zichzelf niet kwijt. Maar zat aan de avondmaalstafel iemand, en ik kan echt niet ontkennen dat ik toen de Heere mocht vrezen, die opgebouwd wilde worden in zichzelf. Maar Paulus zegt in onze vers, Christus die ons leven is. Niet hij maakt levend, hij doet mijn leven, hij versterkt mijn leven, hij knapt mijn leven. Nee, de dood in onszelf, zegt het avondmaalsformulier. En het leven alleen in hem. Wie een rijk gezegende avondmaalszondag uit Gods hand wil verwachten, die mag komen naar de avondmaalstafel, terwijl hij de dood in zijn hart ervaart en beleeft. Maar op de bodem van zijn ziel leeft maar één intens gebed. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En in de verhoring van dat gebed krijgt Christus gestalt in het leven van een zondaar die schuiling zoekt in de doorboorde handen van hem. Dan kan hij zichzelf kwijt aan u, jou of mij. Amen.